Morgen broeders en zusters, voor de derde keer. Richten hoofdstuk 6, vanaf versje 1 tot en met vers 21. Het is wat Gods woord zegt. Vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen 7 jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijke bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven, nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten, een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Toen nu de Israëlieten tot de Heere riepen, vanwege de Midjanieten, stuurde hij een profeet, die hun zei: Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het, die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden, mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet naar mij geluisterd. Maar zelf, toen kwam er een engel van de Heer, en nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in een wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: De Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan, en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen, en ik zelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan, alsof je maar niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Houd u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezen brood van 1 eva tarweblom. Hij laadde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op de rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan, en meteen laaide er een vuur uit het rosblok op, dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was de engel van de Heer verdwenen. Tot daar het lezen van Gods woord voor deze morgen. Ik wil meteen de tekst induiken, broers en zusters, deze morgen, en beginnen met het eerste vers. Nee? Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Dat is een uitdrukking dat we meermaals vinden in de schrift. Meermaals. Nee? En normaal gezien zouden we toch moeten weten wat dat betekent. Maar voor degenen die nog niet zo vertrouwd zijn met de schrift, wil ik dat toch eventjes verduidelijken. Wat wil dat nu precies zeggen? Dat De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Wel, het was namelijk niet zo dat de Israëlieten God compleet ongehoorzaam waren. Zeker niet. Ze onderhielden namelijk bijvoorbeeld de Joodse feesten. Elk jaar deden vele Israëlieten de jaarlijkse bedevaart naar Silo, waar het tabernakel stond. En daar brachten ze hun dieren, hun runderen, hun heiten. Dat is niet expres, maar handel. Hun heiten, hun lammeren en hun duiven, ze brachten naar de priesters. Naar de priester in de tabernakel die van dienst was, ja. En de priester slachtte dat dus op het brandofferaltaar in het binnenhof van de tabernakel. Dus de Israëlieten brachten nog altijd offers en ze vierden de feesten. Dat was het probleem niet, oké? Het probleem was dat er ook nog andere voorschriften stonden in de wet van Mozes, die ze niet zo nauwgezet onderhielden. Want God had hen niet alleen de voorschriften gegeven van de offers, of van de feesten, nee, God had hen ook gezegd dat ze bijvoorbeeld, eens ze in het beloofde land komen, straks, dat ze al de altaren en de gewijde palen van de goden, van de goden van de Canaanieten, de goden van het land, dat ze dat moesten afbreken en dat ze dat moesten vernietigen. En dat gebod was even belangrijk als het gebod van de offers. Even belangrijk. Dat stond ook in de wet, dat ze die vreemde altaren moesten afbreken en vernietigen. En dat is nu precies wat er zo opvalt in het boek Richteren. Als je een beetje vertrouwd bent met het boek Richteren, zul je zien dat er al heel vlug het probleem is bij het volk. Ze gehoorzamen zich niet aan dat gebod, heel specifiek aan dat gebod. Ze beginnen andere goden ook te vereren. En ik onderstreep het woordje ook. Want ze waren op een punt gekomen, de Israëlieten, dat ze niet alleen de God van hun voorouders vereerden, Yahweh, maar dat ze ook de goden van het land vereerden. Dat wil zeggen dat Yahweh een van de goden was die ze vereerden. Een God in het rijtje van de goden. Dus ze brachten niet alleen hun offers naar Silo, ze brachten ook offers op hun eigen altaar, die op hun eigen domein stonden. Brachten ze ook offers aan de goden van het land, de goden van Aram, de goden van Sidon, van Moab, van Ammon en de Filistijnen. Ja, ook die goden vereden de Israëlieten, Gods eigen volk. Dus Gods eigen volk was op het punt gekomen dat ze niet één God meer hadden, maar een verzameling aan goden. Ik wil een voorbeeldje geven van de twee meest vooraanstaande goden die de Israëlieten vereden, die vooral naar voren komen in het boek Richteren. Dat waren de god Baal en de god of de godin Asherah. Nee, Baal, kennen dat? Dat was de god van de Canaanieten, de stormgod, de god van de regen, de god van de vruchtbaarheid. Als je daar offers aan brengt, dan zou Baal in zijn goedheid het land regen zenden naar het land en zouden ze vruchtbare oogsten krijgen. Overvloedige oogsten, als je offerde aan Baal. En in een landbouwcultuur, zoals die van de Canaanieten, ja, is er natuurlijk wel, kan je natuurlijk wel begrijpen dat Baal een van de meest vooraanstaande goden was. Maar ook die andere godin, Asherah, speelde een heel belangrijke rol. Niet alleen bij de Canaanieten, maar ook bij de Israëlieten. Dat was namelijk de moedergodin van de Canaanieten. Asherah was de moeder van Baal. En heel dikwijls zie je in de schrift en Richteren dat deze twee goden zeer nauw verwant zijn. Van kijk een keer in vers 25. Wat zegt God daar tegen Gideon? Dat hij moet het altaar van Baal afbreken samen met een houten Asherah-paal die daarnaast stond. Oké, dus, en dat stond op het eigendom van de vader van Gideon, een geroepen rechter. Oké, dus Baal en Asherah zijn zeer nauw verwant. En de Israëlieten hadden over gans het land honderden altaren en gewijde palen opgericht voor deze vreemde goden. Plus de tabernakel natuurlijk, die stond te Silo. Dus het was heel ver gekomen met de Israëlieten. Ze hadden de heidense rituelen opgenomen in hun eigen cultuur. Ze leven volgens het principe, hoe meer goden je vereert, hoe groter de kans op welvaart. En als de schrijver die zegt in vers 1, dat de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer, dan had hij het niet alleen over een afgoderij. Er komt dan wel nog iets bij dat je moet weten. Want Israëlieten namen niet alleen de Canaanitische goden over, ze namen ook de Canaanitische mannen en vrouwen op in hun eigen familie, in hun geslachtslijn, waardoor ze de geslachtslijn vervulden. Ze gaven toestemming aan hun eigen zonen en dochters om te trouwen met mannen en vrouwen vanuit de Canaanieten. En dat was iets dat God de strengste zeer verboden had. Meermaals had God dat in zijn wet laten opnemen. Dus 1. Ze vereerden de goden van het land. En 2. Ze sloten verbonden met de inwoners van het land. Dus dat is in grote lijnen wat dat de schrijver bedoelt met de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Goed, als we dat nu kunnen begrijpen, dan wil ik nog, vooraleer we verder gaan, nog zeggen dat de Israëlieten totaal vergeten waren wat de God van hun voorouders voor hen gedaan had. Maar je moet daar een keer over nadenken. God had zich op een zeer unieke manier geopenbaard aan de voorouders van het volk. Ik zeg wel een zeer unieke manier. Hij had dat nog met geen enkel volk gedaan en hij zou dat ook niet doen, nooit niet meer met een ander volk. Juist maar met de nakomeling van Abraham, ten eerste. En hij openbaarde zichzelf niet alleen aan dat volk. Wat heeft hij gedaan met dat volk? Hij heeft het nog een keer bevrijd uit de toenmalige machtigste rijk van de wereld, de toenmalige wereld, Egypte. Hij heeft ze verlost. Ja, we hebben zelf gelezen in vers 8 en 9, dat de profeet die God heeft gezonden, dat 3 keer zegt. Hij zegt 3 keer dat God hen bevrijd geeft uit de macht van Egypte. 3 keer. En wat doet hij vervolgens? Hij bevrijdt hen en als kers op de taart heeft God hen een enorm vruchtbaar land. Hij verdrijft al die volken en hij heeft dat prachtige vruchtbare land aan zijn eigen volk. En hoewel de Israëlieten dan nog maar een paar decennia leefden, waren ze dat al allemaal vergeten. Kun je dat voorstellen? Allemaal waren ze dat vergeten. Alles wat God had gedaan voor hen, bleek slechts een vage herinnering te zijn. Volk was haar God volledig vergeten en hem ontrouw geworden. Maar natuurlijk, het volk kan haar God wel vergeten en het volk kan God wel ontrouw geworden zijn, maar God kan zijn volk niet ontrouw worden. Zijn volk, die hij trouwens zijn eerstgeboren zoon noemt, zijn bruid, zijn oogappel, hij kan haar nooit vergeten en ontrouw worden. Jesaja 49, 15. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zal zij het vergeten, ik, zegt God, vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gerift. Dus, God vergeet zijn bruid niet. Ja, zo is het met God. Als je Gods bruid bent, als je zijn kind bent geworden, zijn echtgenoot, zijn oogappel, dan is dat geen tijdelijke relatie. Hè. Er is daar geen beperking op. Hè. Hier in België, als je trouwt, zit de kans er dik in dat de relatie tijdelijk is. Want er zijn meer scheidingen dan huwelijken in dit land. Maar bij God, het woord scheiding, dat staat niet in zijn woordenboek. Hè. De bruid kan de bruidegom wel bedriegen bij God, maar, en hem terug toekeren, maar de bruidegom zal haar nooit opgeven. God zal zijn volk nooit opgeven. Want God zal de scheiding niet toestaan. God zal het niet toestaan dat zijn huwelijk op de klep loopt. Hij zal dat niet toestaan. Ja? Dus, wat gaat hij doen? Hij gaat zijn bruid opnieuw voor zich terugwinnen. Zelfs al keert de bruid hem de rug toe. En daarom lezen we in vers 1b dat God nu zijn bruid, die hij in zijn handpalm heeft gegrift, achterna gaat. Hij gaat zijn bruid opzoeken. En heb je gelezen de manier waarop? God gaat er niet naartoe met de rozenboeket, hè? Of hij gaat ook niet op een mooie zomerse avond onder het balkon gaan staan en een serenade gaan zingen. Nee, heb je het gezien? Lees maar een keer. Daarom leverde God hen uit aan het volk Midjan. Gods geliefde, Gods bruid, hij levert haar uit. Waarom? Wel, God wist dat zijn bruid, dat het hart van zijn bruid niet meer voor zich gewonnen zou worden met een doodgewone bos bloemen of een liefdeslied. Waarom niet? Omdat het volk van God geen enkel verlangen meer had om nog terug te keren naar haar God. Laat staan hem te dienen. En zelfs indien God nogmaals zijn volkomen liefde aan hem bekend zou maken, dan zou het volk dat totaal onberoerd laten. Het volk voelde niks meer voor haar God. Zelfs de uitgestrekte liefdevolle hand van God zou niet meer voldoen. Er was iets drastischer nodig. God gaat naar zijn overspelige vrouw, niet met een boeket bloemen in zijn hand, maar met een geesel. Daarom leverde hij hen uit aan het volk Midjan. En dit keer, broers en zussen, ik weet niet of je erop gelet hebt, of wat dat er door u heen hing toen u die passage las. Maar dit keer, heb je gezien, komt het volk er niet zo gemakkelijk vanaf als de vier vorige keer. Want hier in de boek Richteren is het ondertussen al de vijfde keer, hè? Wist je dat? Het is de vijfde keer dat het volk het ontrouw is geworden. De vijfde keer, hè? En de vier vorige keren dat God zijn vijanden onderdrukte, volk onderdrukte door vijanden te sturen, de vorige keren had het volk nog een zekere bewegingsvrijheid. Zolang de Israëlieten toen schatting afdroegen aan de bezetter en zich onderwierpen aan de vijand, hadden ze weinig problemen met hun overheersers. Ze konden nog altijd in hun huizen blijven wonen en hun veestappen blijven onderhouden. Dat was geen probleem. Ze konden zelfs hun akkers bewerken, de vier vorige keer, en de opbrengst van binnen halen. Zolang ze natuurlijk schatting afdroegen en een deel van de opbrengst afstonden aan de vijanden. Het was niet gemakkelijk, maar de vorige vier keer was het veel draaglijker of wat er nu met hen aan het gebeuren was. Want heb je het gelezen? Dit keer pakt God, de vijfde keer, pakt God zijn bruid veel harder aan. God heeft hen hier compleet over aan het volk van Midjan, hè? Ik weet niet als jullie een beetje de achtergrond kennen, wie dat de Midjanieten waren. Midjanieten regeerden dus met een ijzeren vuist over het volk. En het was niet de eerste keer dat ze in conflict kwamen, de Midjanieten, met Gods volk. Hè. Midjanieten waren een van de aartsvijanden van Israël. Ik weet niet of je het nog herinnert. Nog voordat ze het land binnenkwamen, dat Moab samen met de gezantschap van Midjan, een gezantschap, stuurt naar Bileam, om te vragen of Bileam het volk van God niet zou vervloeken, in naam van de Moabieten en de Midjanieten. Zie je? Dus toen al probeerden de Midjanieten het volk van God te vervloeken, te verzwakken en te ontwrichten. En nu had God dat volk, precies de Midjanieten, die hardgrondige haat geeft aan de Israëlieten, God had ze noohappel overleveren aan die aartsvijand. En dat, broers en zussen, is toch wel zeer opvallend, of niet? Dat is toch wel zeer opvallend, je moet daar een keer bij stilstaan. Voor ons lijkt dat zo vreemd. Hoe kan God, waarover we altijd zeggen over zijn grote liefde, hoe kan God zijn geliefde, zijn oogappel, zijn bruid, nu overleven aan een aartsvijand? Ja, onze zangbundel staat vol met liederen van God, van de liefde van God voor zijn volk en voor zijn bruid en voor zijn gemeente, inderdaad en terecht. God is ook een liefdevolle God voor zijn bruid en zijn gemeente. Maar passages zoals deze, broers en zussen, dat toont ons dat God bij momenten niet handelt zoals we zouden verwachten van hem. Ik weet niet wat er door jullie heen gegaan is deze morgen, maar dat zijn toch wel harde passages. Heb je dat gelezen, wat er allemaal gebeurt? Als je dat voor de eerste keer leest, dan front je toch je wenkbrauwen. Want is God hier wel menens met zijn volk? Heb je gelezen welke bittere armoede ze terecht zijn gekomen? En hier in de boek Richteren lezen we voor de eerste keer een gedetailleerd verslag van de extreme ellende en de bittere armoede waarin Gods geliefde zich bevond. De eerste keer krijg je een gedetailleerd verslag. De vier vorige keer lezen we gewoon, God leefde hen uit aan een vijanden. Punt. En gedaan. Maar hier krijg je een veel uitvoerige beschrijving, en wel met een hele specifieke bedoeling. De vijfde keer dat Gods volk hem verlaat, krijg je een beschrijving van de ontbering en de rampspoed die over hen kwam. Waarom zou dat zijn, denk je? Israëlieten kunnen zelfs niet eens de opbrengst van hun land binnenhalen. Al die, je moet dat een keer beseffen, al die uren, hardlabeur, die lange dagen, die weken, tijdens de lentemaanden, dat ze zwoegden en zweten op hun akkers. Dat bleek allemaal een maat voor niets, hè. Want, telkens, hebben we gelezen, als de oogsttijd komt, moeten de Israëlieten met ledige ogen aanzien hoe de vijand hun oogsten vernietigt. Heb je het gelezen, vers 3? Laat eens lezen. Elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen hun tenten op en vernietigden de oogsten, waar ze zo hard voor gezwoegd en gewerkt hadden. Tot helemaal in Gaza lezen we. Is dat niet erg? En elk jaar was het hetzelfde voor de Israëlieten, jaar na jaar, 7 jaar aan een stuk. En elk jaar hoopten de Israëlieten wel op beterschap, hoopten ze dat God hen toch goedgunstig zou zijn, en daarop bleven ze ook inzaaien, jaar na jaar. Ze hoopten dat de Midjanieten dit jaar hem maar rust zou laten. Maar de Heer zorgde ervoor dat ze opnieuw dit jaar weer al zouden plunderen. Het was een ijdele en tevergeefse hoop. Lees maar een keer in vers 4b. Niets lieten de Midjanieten voor de Israëlieten over om van te leven. Zelfs nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Vers 5. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. En vers 6. Door toedoen van de Midjanieten verviel Israël tot bittere armoede. Dus er bleef nagenoeg niets niet meer over voor henzelf om van te leven. Zelf de grazige weiden, die bestemd was voor het vee van de Israëlieten, dat werd ook kaal gevreten. Dat werd kaal gevreten door de kamelen van de Midjanieten, heb je het gelezen? Zo lezen we in vers 6, verviel Israël tot bittere armoede. En dat allemaal door toedoen van de Heer. Dat wil ik nogmaals onderstrepen. De situatie was zelfs zo dramatisch dat we lezen in vers 2... dat ze zelfs niet meer tijdens de oogsttijd naar hun eigen huizen konden gaan. Wat lezen we in vers 2? Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijke bereikbare plekken schuilplaatsen in. Dus deze geesteling, broers en zussen, van het volk was tot nog toe de zwaarste tuchtiging die Gods volk moest ondergaan. En dan komt de vraag natuurlijk, waarom? Waarom pakt God zijn kinderen hier op zo'n harde manier aan, zijn bruid, zijn oogappel? Nu, vooraleer ik daar een antwoord wil opgeven, wil ik toch eerst even meegeven dat God daar absoluut geen behagen in heeft. Absoluut niet. Moet maar een keer lezen in hoofdstuk 2, vers 18. Dat is iets dat God niet graag doet. In Rechteren 2, 18 lezen we het volgende. Steeds wanneer de Heer een rechter liet optreden, stond hij die bij. Want wanneer het volk zuchtte onder het juk van de onderdrukkers, wat staat er, kreeg de Heer medelijden en verloste hij hen van hun vijanden. De Heer heeft er geen behagen in om dat te doen, hè? Wel dan dat je dat begrijpt. En in hoofdstuk 10, vers 16, kom dan ook nog eens vlug naartoe gaan, hoofdstuk 10, vers 16, omdat we het goed zouden weten, staat het volgende. Toen kon de Heer niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had. De Statenvertaling drukt het zelf nog zwaarder uit. Weet je wat de Statenvertaling zegt? Toen werd zijn ziel verdrietig. Dus God tuchtigt zijn bruid en tegelijkertijd wordt zijn ziel verdrietig. Dat moeten we goed begrijpen. Gods ziel is verdrietigheid als hij haar ziet lijden. Maar toch doet hij het. Toch had hij ermee door en had hij zelfs heel ver in zijn tuchtiging. Waarom? Wel, ten eerste mogen we niet vergeten dat het hier al de 5e keer is. Dat ze die toer lappen in feite. Dat ze God aan de kant geschoven hebben. Het is ondertussen de 5e rechter. De eerste keer verlieten ze God. Ze waren nog maar pas in het land gekomen, Joshua was gestorven, en toen al vlug verlieten ze God en liepen ze andere goden na. En wat deed God? Hij zond de rechter Otniel. Tweede keer verlieten ze weer God en liepen ze andere goden na,
en bevrijdde God hen weer
met de rechter Ehud. Derde keer, weer al verlieten ze God. En liepen ze andere goden achterna, en God bevrijdde hen weer al en zond de rechter Samhar. En de vierde keer, hier juist voor Gideon dus, de vierde keer verlieten ze weer al God, lopen ze weer al andere goden achterna, en zond hij de vrouwelijke rechter Deborah. Vier keer had het volk God de rug toegekeerd. Maar de vijfde keer was er te veel aan. Het was te veel. God is inderdaad langmoedig, dat is een feit. Dat kan je zien door geen handswoord. Maar zijn geduld, in tegenstelling tot zijn liefde, is niet oneindig groot. Hè? Zijn liefde wel, maar zijn geduld niet. Zijn geduld reikt tot aan een zekere hoogte. Lees maar een keer in hoofdstuk 10, vers 13. Dat zijn geduld maar reikt tot aan een zekere hoogte. Het is gedaan, zegt hij, ik heb er genoeg van. Om het met mijn eigen woorden te zeggen, hè. Hoofdstuk 10, vers 13, wat zegt God? Ik bevrijd jullie niet meer, punt. Gedaan. Het is gedaan. Dus, wat wil dat zeggen? God heeft hen wel bevrijd. Hij heeft nog van gedacht veranderd, maar het is gewoon om de klemtoon daarop te leggen, want hij zegt het wel degelijk, dat hij hen niet meer gaat bevrijden, maar toen riep het volk weer naar God, en God kon het weer niet aanzien, en toch bevrijdt hij hen. Maar hier zegt hij wel, kijk, toont hij ons aan, dat zijn geduld tot op zekere hoogte rijdt. Wat wil dat zeggen, broers en zussen? Waarom wil ik daar iets over zeggen? Wel, dat geldt ook voor ons. We kunnen God wel vier keer tergen. En hopen dat God ons wel een vijfde keer ook weer goedgunstig zal zijn. Maar broers en zussen, je mag daar niet op rekenen, hè? Je mag daar niet op rekenen. God zou met ons een vijfde keer wel helemaal anders kunnen handelen. En iets doen met ons dat we ook totaal niet hadden verwacht van hem. Nogmaals. Dat schenkt God geen vreugde om dat te doen, maar hij moet het doen. Hij moet het doen. Bij hem bestaat er geen scheiding. Eenmaal dat je zijn kind bent, dan blijf je zijn kind. En dan kan je niet zeggen, heren, laat me alsjeblieft voor een tijdje gerust. Ik heb er genoeg van voor een momentje. Dat gaat niet bij God. Je kan dat niet zeggen. Als je een kind van God bent, dan kan je slechts twee wegen wandelen. Oftewel, wandel je in gehoorzaamheid, en dan zal je jouw zachte kunst leiden. Oftewel, wandel je in ongehoorzaamheid, dan zal je er wel voor zorgen en doen wat nodig is om jou opnieuw in gehoorzaamheid te brengen. Hè. Er bestaan maar twee wegen, hè. Twee manieren om te leven, voor een christen hè, natuurlijk dan. En daarom moest God zijn oogappel hier op zo'n drastische manier gaan aanpakken. Waarom? Hij deed het voor een eigen goed. Want, zegt de schrift, alle dingen werken ten goede, ook Gods geestel werken ten goede. En zie maar eens wat er gebeurt. Dus, de verlossing komt, hè, in het zevende jaar, lezen we in vers 6b, toen riepen de Israëlieten tot de Heer. Het werd hen allemaal te veel, ze zaten hoog aan een limiet, ze zaten aan het plafond. Ze konden de bittere armoede en de tegenspoed hoog niet meer aan. Ze hadden niks meer om uit te zien. Ze waren gewoon aan het einde van hun wilskracht gekomen. Precies waar God hen wilde. En heb je al eens afgevraagd waarom ze 7 jaar gewacht hadden? Waarom wachtte het volk 7 jaar? Waarom riepen ze niet tot God in het eerste jaar, toen de Midjanieten hem zo kwamen plunderen en alles kwamen kaalvreten? Waarom riepen ze niet in het eerste jaar? Dan zou hen dat toch 6 lange jaren van miserie en ellende gespaard hebben? Waarom? Waarom denk je? Ze wisten toch dat God hen zou verlossen? Wat je had al 4 keer gedaan. Waarom roepen ze niet onmiddellijk naar God? Waarom 7 jaar wachten? Wel, je zou denken dat het simpel is, hè? We hebben problemen, we zitten in de miserie en we gaan roepen naar God. God, bevrijd ons, verlost ons. En God gaat komen. Maar zo simpel is het niet. Hè? Zo gaat het niet. Hè? Zo werkt God niet. Wat was het probleem? Wel, het gaat een beetje dieper dan dat. Erkennen dat al die schuld, dat die schuld al jaren aan een stuk bij jou ligt. En dat jij degene bent die al jaren aan een stuk verkeerd handelt, dat vereist nederigheid en moed. Dat was het probleem. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Even een voorbeeldje. Als je bijvoorbeeld iets verkeerd hebt gezegd tegen je vrouw, of je man, of tegen een broer of een zuster, en achteraf besef je dat je verkeerd was, dat je echt verkeerd was, wel, hoe moeilijk is het dan niet voor jouw broers en zussen om terug te gaan naar je man, of je vrouw, of naar die broer of zuster, en oprecht sorry te zeggen. Hoe moeilijk is dat niet? Dat is niet gemakkelijk, hè? Oprecht herkennen dat jij degene was die je misgedragen had. Dat is moeilijk, hè? Waarom? Wel, omdat onze trots en onze hoogmoed er natuurlijk tussen zit. En ook wij, broers en zussen, kunnen daar lang mee talmen. En dat was de reden waarom het volk van God 7 jaar wachtte om sorry te zeggen tegen God. 7 jaar. Waarom? Omdat ze wisten dat ze eerst moesten schuld bekennen, vooraleer God hen tegemoet zou komen. Ze hadden eerst moeten erkennen dat ze, ja, al die hoon waarvoor ze al zoveel offers hadden ontstoken, en al die houten pallen dat ze hadden opgericht, dat dat gewoon maaksels waren van hun eigen handen. Ze moesten dat erkennen. Dus dat bleek tot hun eigen dwaasheid. En dat erkennen was een zware vernedering. En je moet er nog een keer goed nadenken. Is dat niet absurd? 7 jaar wachten, is dat niet absurd? Je moet daar een keer over nadenken. Nee. Ze verkozen dus eerder om de woede van God 7 jaar lang op hun hals te halen. 7 jaar lang in extreme ellende en miserie te verkeren dan sorry te zeggen. Is dat niet dwaas? Ja, ze verkozen liever de zware tuchtiging van God 7 jaar aan een stuk dan te erkennen of te bekennen dat ze verkeerd hadden gehandeld. Ja, je zou haast denken dat het volk sadistische neigingen had, hè? Ja. Het is precies of dat ze graag lijden. Dat is toch wel eigenaardig. Maar dat is wat dat trots doet met een gelovige. Spijtig genoeg, broers en zussen. En we kennen dat allemaal wel. We zijn traag om sorry te zeggen. We zijn traag om zonde te beleiden. Omdat trots en hoogmoed in de weg zit. En dat is wel niet gezond voor je geloofsleven. Want trots en hoogmoed, broers en zussen, maken de gelovigen tot op zekere hoogte blind voor Gods tuchtiging. Ik ga dat nog een keer herhalen. Trots en hoogmoed maken de gelovigen tot op zekere hoogte blind voor Gods tuchtiging. En wat is het gevolg daarvan? Dat is dat Gods tuchtiging alleen maar zwaarder, dat je dat Gods tuchtiging alleen maar zwaarder maakt voor jou. Hij kan er wel voor kiezen, voor Gods tuchtiging, maar uiteindelijk zal je de strijd toch verliezen tegen God. Nee, kiezen voor de tuchtiging in plaats van je te vernederen voor God, dat lukt niet bij God. Je kan dat wel een tijdje volhouden, maar God zal je toch breken. Nee, God wint altijd. Voor degenen die al wat langer onder ons christen zijn, nee, de oudere christenen, die weten dat, dat je daar bij God niet ver mee komt. Nee, dat is zo. Zolang je wacht met erkennen van zonde, zal God ook wachten. Ja, dat is het principe dat we kunnen leren uit de schrift. Ik wil dat toch ook nog zeggen, broers en zussen. Ik denk niet dat je bij God moet komen als je weet dat je een broer of een zuster hebt gekwetst in het verleden. Nee? Zelfs al is de broer of zuster van een andere gemeente. Als je een broer of een zuster hebt een slecht woord gezegd, los dat dan onmiddellijk op, zoals Jezus ook zegt, Matthäus 5. Dan zegt hij, vers 23, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt, en je daar herinnert dat je broeder of je zuster je iets verwijt, wat moet je dan doen? Laat je gave maar staan, zegt hij bij het altaar. Dan zegt hij, ga je eerst met die ander verzoenen, en kom daarna je offer brengen. Hè? Dus je moet niet komen bij God, als je daar nog een broer of een zuster hebt, die jou iets te verwijten heeft. Hè? Niet doen, hè? Zelfs al is het de broer of zuster van een andere gemeente. God wil niet al talmen, hè. Hij kiest voor de vlugge methode. En als je weet, broers en zussen, dat je iets verkeerd hebt gezegd, los dat dan meteen op. Wacht er geen 7 jaar lang mee, want het zal jou niet te goede komen. Doe dat zo rap mogelijk, dan zal God jouw situatie ook ten goede keren. Want we hebben gelezen dat God hier ook de situatie van zijn volk, zijn bruid, ten goede keert. Na 7 jaar van extreme ellende en bittere armoede keert God het tij. Heb je het gelezen? Lees maar in vers 7. Toen nu de Israëlieten tot de Heere riepen, vanwege de Midjanieten, stuurde hij een profeet. Daar staat dan niet op, stuurde hij rechter. Hij zegt wel, stuurde hij een profeet. Nog een vraag, waarom stuurt God een profeet en geen rechter? Weet er dat iemand? Misschien weten dat er wel een paar onder jullie. Maar kijk, dat is toch een vraag die naar boven komt als je zulke passages leest. Hè? Je zou nu verwachten dat God meteen een bevrijder zendt, hè? Want ze zitten hier in de shit, hè? Ze zitten hier in de miserie. Hè? Dat was wat ze onmiddellijk nodig hadden, want ze leden al 7 jaar ontbering en honger. Hè? Ze zagen af, hè? En ze wilden zo vlug mogelijk wat? Een rechter, ze wilden zo vlug mogelijk een verlossing. Maar God zegt nee, geen bevrijder, eerst een profeet. Waarom niet een bevrijder? Ik kan het een beetje vergelijken dat je autopech hebt. Nee, je staat ergens aan de kant van de weg met motorpech. Hij belt naar de garagist en zegt, kan je alsjeblieft een keer een mechanicien zijn? En wat doet hij? Hij zendt jou een psychiater. Ja, maar je hebt geen psychiater nodig, je hebt een mechanicien nodig. En dat is precies wat God hier doet. Hij zendt geen mechanicien, hij zendt een psychiater, hij zendt een profeet en geen rechter. Versta je het? Waarom? Wel, hier is het ook simpel. Omdat God, zijn volk, eerst iets wil leren, vooraleer hij hen verlost uit de miserie. Dus vooraleer God hen opnieuw zijn volle zegen heeft, wat wil hij? Dat ze zouden beseffen waarom ze in die ellendige toestand terecht zijn gekomen. Zie je dat? Vooraleer de relatie hersteld kan worden, moeten ze eerst beseffen wat ze verkeerd hebben gedaan. Want als je niet beseft wat je verkeerd hebt gedaan, dan kan je ook geen oprechte berouw hebben. Ja? God wil wat? Uiteindelijk waarachtig berouw bewerken. En daarom zendt hij de profeet. Oké? En in vers 8, dan toont God aan zijn volk, want er waren veel die het al vergeten waren. Hé? Ze waren hun God vergeten. En God moet dat hier nog allemaal een keer uitleggen, wat dat probleem was. Vers 8, de profeet zegt dit hier. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd. En ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren. Ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie, zegt hij, hebben niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Heb je dat gelezen in die korte passage? 6 keer legt God, doorheen zijn profeet, de klemtoon op wat? Op het feit dat hij hun God is en niet een houten beeld. 6 keer zegt hij dat. En ze moesten dat inzien. Ze waren zo ver afgedwaald vanwege hun trots en hun hoogmoed, dat ze het zelfs niet eens beseften dat God hun God was. Ze moesten inzien dat God hen had overgeleverd aan hun aartsvijand, de Midjanieten. Ze moesten dat inzien. Omdat ze wat, vers 10, niet geluisterd hebben naar wat God hen had gezegd. En daar wil ik even halt houden, broers en zussen. Want, als wij bij momenten tegenspoed kennen in ons leven, want christen kan ook tegenspoed, hè. Denk niet dat er hier iemand zijn vinger op gaat steken dat hij nooit geen tegenspoed kent. Wel, als wij christenen tegenspoed kennen in ons leven, wat doen we dan meestal? Heren, wil je me bevrijden? Wil je komen met een uitkomst? Wil je me verlossen? We bidden om een oplossing, hè, op een uitweg. Is het niet waar? Dat is de spontane reactie die we hebben. U hoort dat veel in de gebeden. Heren, mag er een uitkomst komen? Maar soms, broers en zussen, is het beter dat we eerst onze manier van doen en laten gaan onderzoeken. Vooraleer we om een uitweg vragen. Soms wil God dat we eerst wat? Dat we eerst goed zouden nadenken over onze handelswijze. Ons gedrag tegenover elkaar. Dat we zelf eens onder de loepen zouden nemen. En dan eens goed zouden nadenken waarom we in die situatie terecht zijn gekomen. Dus zie je dat? Begrijp wat ik bedoel, broers? Soms is het begrijpen van onszelf en onze omstandigheden veel belangrijker dan verlichting van het probleem. Dus zal het nog een keer herhalen? Soms is het begrijpen van onszelf en onze omstandigheden veel belangrijker dan verlichting van ons probleem. Dat is wel heel belangrijk dat we dat beseffen. Want God wil ons eerst tonen waarom we in de situatie terecht zijn gekomen. Waarom? Omdat hij waarachtig berouw wilt bewerken. En daarom stuurt hij een profeet naar zijn volk. Okay. Goed, en nadat hij een profeet heeft gestuurd, wat gaat God nu doen? Nadat God hen precies had verteld waar het probleem lag, dan gaat hij nu inderdaad een rechter zenden. En wat doet hij? Hij kiest een man, een verlosser uit het volk. Vers 11. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Dus even meegeven, wie is de engel? De engel van de Heer verschijnt hier niet in zijn ware gedaante. Ik denk dat dat duidelijk is voor ons, want moest de engel van de Heer in zijn ware gedaante verschijnen, dan zou Gideon niet meer recht overeind staan, hij zou tegen dek gaan, hij zou door schrik overmand zijn. En verder lezen we ook in vers 21 dat de engel een staf in zijn hand heeft. Ik denk niet dat een engel in ware gedaante een staf nodig heeft. Hij om vast te houden in zijn hand, denk dat niet. Dus, even meegeven. Engel. En wat doet de engel in richt zich tot Gideon? En wat zegt hij in vers 12? De Heer zei met je, dappere krijgsman. Ik heb me heel lang afgevraagd waarom de engel hier zegt tegen Gideon, dappere krijgsman. Waarom zegt hij dat? Want uit de tekst kun je toch afleiden dat Gideon helemaal geen dappere krijgsman is. We zien toch dat hij twijfelt aan zichzelf. Heb je er niet op gelet? Wat zegt hij in vers 15? Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden, zegt hij. Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En wat zegt hij? Ikzelf ben de jongste van de familie. Gideon keek waarschijnlijk een keer hoe rond hem, om te zien of God niet aan het praten was tegen iemand achter hem of zo. Zie je dat? Ik begreep er totaal niets van. Ik kon niet geloven dat God tegen hem aan het praten was. Wacht, een held, dappere krijgsman. Wel, moet je al opgevallen zijn, broer en zussen, dat er in de schrift, dat God iets te maken heeft, of iets geeft, met dienaars, die aarzen en twijfelen. Heb je erop gelet? Mensen die zeggen, heren, heb jij mij geroepen? Heb je erop gelet? Je ziet dat heel vaak in de schrift, dat mensen die God roept, dat ze terugdeinzen op Gods roeping, en dat ze twijfelen aan zichzelf, of ze God wel op die manier kunnen dienen. Komen dat heel dikwijls voor. Het is toch wel opmerkelijk dat God zijn oog laat vallen op zulke figuren, op zulke karakters. Ja. Maar toch zegt de engel dat hij niet moet twijfelen. Het is tegen jou, Gideon, zegt hij, God heeft jou uitgekozen. Jij bent wel degelijk een dappere krijgsman. Dat is al weet je het niet van jezelf. Oké. Waarom noemt God Gideon een dappere krijgsman terwijl hij dat niet is? Heb je daar al een keer over nagedacht? Weet je waarom? Omdat Gideon niet zag wat God zag, daarom. God zag wat hij kon maken van Gideon. God heeft een volledig ander beeld van de gelovigen dan wij hebben. Wist je dat? God ziet niet naar wat we zijn, hij ziet naar wat hij van ons kan maken. Wist je dat? Als Gideon, broers en zussen, zijn roeping zou aanvaarden, en ik zeg wel, als hij hem zou aanvaarden, dan zou God van Gideon een dapper krijgsman kunnen maken. Zo zit dat. En dat geldt ook voor ons, broers en zussen. Als wij, zoals Jozef ook heeft gezegd in zijn gebed, als we van harte zeggen tegen God, doe met mij wat je wilt, van harte, ja, dan gaat God inderdaad iets doen met jou, wat dat hij wilt. Maar dan moet je met doen van harte zijn. En dan zal je ook aanzetten tot dappere daden in het koninkrijk van God. Tenzij God natuurlijk de volle vrijheid heeft. En dan wringt het schoentje, broers en zussen. Tenzij God de volle vrijheid heeft. En dat is wel belangrijk dat je dat weet. Als je echt geroepen wil worden door God, dan moet je hem wel eerst tonen dat je bereid bent om je eigen agenda weg te smijten. En dat is belangrijk. Als je niet bereid bent om je eigen agenda weg te smijten, vergeet het maar. Want God had zijn goede haven niet volledig toevertrouwen aan hen die zichzelf aan God niet volledig toevertrouwen. Ik ga het nog een keer herhalen. God had zijn goede haven niet toevertrouwen aan hen die zichzelf aan God niet volledig toevertrouwen. Vergeet het maar. Wandelen in de werken die God voor ons heeft klaargelegd, vereist wat? Overgave, toewijding, bereidwilligheid en offervaardigheid. Overgave, toewijding, bereidwilligheid en offervaardigheid. En dan kan God aan de slag met je. Dat is wat, hè? Zie je nu waarom dat Jezus zegt dat er zo weinig arbeiders zijn? Her, hè? Maar God had de juiste persoon. Gideon, je stond daar, hè? En je wist het zelf niet eens. Gideon wist niet dat hij de nieuwe Mozes was. Wist je dat? Gideon was niet Mozes, hè? Heb je erop gelet? Je moet een keer kijken hoeveel gelijkenissen er hier zijn tussen de roeping van Gideon en de roeping van Mozes. Want doordat Gideon hier die persoonlijke beslissing neemt en zegt, God, doe met mij wat je wilt, dan zal zijn leven nooit meer hetzelfde zijn. Je moet een keer kijken wat dat de gelijkenis is met dus de roeping van Mozes. Zoals het volk hier om hulp roept in de tijd van Gideon, het roept om hulp tot God, en God zendt Gideon, wel, in de tijd van Mozes riep het volk tot God, en wie zond God? Mozes. Dat is een eerste gelijkenis. En zoals er aan Mozes een engel van de Heer verschijnt, zo verschijnt hier ook aan Gideon een engel. Een tweede gelijkenis. Derde gelijkenis, zoals Mozes twijfelt, tja, Gideon twijfelt ook. Wat zegt Mozes? Wie ben ik, zegt hij, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En wat zegt Gideon hier in vers 15? Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Vierde gelijkenis, zoals Mozes een bovennatuurlijk teken krijgt van God, Gideon krijgt er ook een. En wat is dat teken? Het offer dat opgaat. Hè? Het vuur komt uit de rots. Het komt niet van boven, hè, maar het komt uit de rots en verteert Hans dat offer. Een vierde teken. En een vijfde teken, nog één. Wat zegt God tegen Gideon? Ik zal met je zijn. En wat zegt God tegen Mozes? Ik zal met je zijn. Zie je dat? Gideon was de nieuwe Mozes. Ja. Als je zegt tegen God, hier God, hier ben ik, doe maar mee wat je wilt, dan is dat er al van gekomen. Zie je? Gideon had nooit of te nimmer gedacht dat hij de nieuwe Mozes zou zijn. God zou Gideon hier hoog transformeren. En heb je gelezen hoe dat mogelijk is, dat God met zo'n man zoals Gideon, de jongste van de familie, heb je het gelezen hoe dat mogelijk is, dat God hem kan transformeren naar een nieuw Mozes? Deze keer in vers 16. Dat kun je, zegt God, omdat, wat? Omdat ik je bijsta. Eerlijk bekennen, soms twijfel ik ook. Ja. Soms twijfel ik, en ik denk dat er hier nog anderen zijn die ook twijfelen. Wij die van zo'n lage komaf zijn. En ik twijfel soms, hoe kan God mij nuttig maken in zijn koninkrijk? Maar als je twijfelt, hé, weet je wat broers, we hebben ook zo'n belofte gekregen. Hé. Ik moet er niet naartoe gaan, maar we hebben de belofte gekregen van de Zoon van God. Wat zegt hij in Matthäus 28:20? En zie, ik ben met u, alle dagen tot aan de volleiding van de wereld. Dat is precies hetzelfde. Precies dezelfde belofte dat Gideon niet krijgt. Gideon, een gewoon mens, maar is wel niet Mozes. Hè? En dat geldt ook voor ons. Hè? En dat, broers, is iets wat je nodig hebt om te horen uit de mond van Jezus als je bediening hebt valt. Dat is iets wat je nodig hebt. Want het is niet altijd simpel om te blijven volharden in de bediening die God ons heeft gegeven. Niet altijd simpel. En dan kom ik bij het offer van Gideon. En daarmee wil ik afsluiten. Het offer van Gideon. Hier moet je goed nadenken. En een keer zien naar de reactie van Gideon. Want Gideon kent hier wel een zekere twijfel. En een angst. Ja, God roept hem. God staat daar in hoogste eigen persoon voor hem. Want het is wel God die spreekt tot hem. Ja. Maar er is niet alleen een angst en een twijfel. Er is ook een nieuwsgierigheid. En wat een verborgen vreugde bij Gideon. Want het is daar God die hem roept. Dus je is nieuwsgierig, je is bang, maar je is ook blij. Want je krijgt hier de kans van zijn leven om getransformeerd te worden en om door God almachtig gebruikt te worden. En God roept hem. En nu dat Gideon dat wel dat beseft, dat het God is, dat God hem een bediening wil geven, wat doet hij? Hij zegt, wacht hier een momentje, ik ga een offer gaan brengen bij u. Ik ga iets voorbereiden voor u. Waarom wil Gideon hier een offer brengen? Wel, de reden vinden we in vers 17. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent, die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Ik wil even zeggen, als Gideon hier vraagt om een teken, dan wil dat niet zeggen dat Gideon zwak geloof heeft. Hoor wel een keer geleden aan de kinderen in de zondagsschool, kinderlesjes, Gideon heeft een zwak geloof, maar ik geloof dat niet. Gideon heeft geen zwak geloof. Ik denk niet dat er iets verkeerd is met het vragen van een teken, hier in dat geval van Gideon. Daar was daar niks verkeerd mee. En dat is geen teken dat Gideon zwak geloof heeft, absoluut niet. Maar Gideon wil er gewoon zeker van zijn dat het God is die hem riep. Dat is al. Maar je moet nog altijd rekenen dat Gideon daar niet ziet God voor hem staan. Er stond daar een gewone man met een kleed en een stok in zijn hand. Dus hij wist dan niet zeker dat dat God was. Dus wat doet hij? Hij vraagt het teken. Hij wil bevestiging krijgen. En hij zegt in vers 18, haalt u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. En waarom nu heel specifiek een offer? Heb je er al een keer bij stilgestaan. Waarom een offer? Waarom vroeg hij niet ter plekke aan de Heere, geef mij een teken dat jij het bent? Nee, hij brengt een offer. Waarom? Hij heeft nog een nederige houding ook, Want heb je gezien wat dat aan dat offer kost? Wel, waarom een offer? Omdat Gideon heel goed wist, want hij luisterde ook naar de wet. Offers mochten alleen maar gebracht worden waar? Naar Silo, naar de tabernakel. En die mochten alleen maar aangeboden worden door een priester. En alleen maar een priester mocht een offer ontsteken. En dat mocht nergens anders gebeuren. Ja? Wel, Gideon wist dat. Maar wat zei hij bij zichzelf? Als dat hier nu werkelijk God is die tegen mij spreekt, wel, dan kan hij gerust de functie van priester overnemen. En dan kan hij gerust hier, die rotsblok die naast me staat, kan hij gebruiken als een altaar. Dat moest Gideon gedacht hebben. Als deze engel werkelijk van God is gezonden, dan zal hij dat offer hier ter plekke van mij aannemen. Dat was volgens mij wat Gideon dacht. En hij heeft het ook aangenomen, heb je het gezien? Maar het heeft hem wel iets gekocht, want het is niet zo dat, we lezen hier in vers 18, dat Gideon vraagt aan de engel, ga je een beetje wachten, zegt hij. En dan lezen we in 18b, dat God zegt, goed, ik ga een beetje wachten. Troost is de Heer die hem hier antwoordt in vers 18. Hij zegt, ik blijf hier tot hij terugkomt. Nu, een beetje wachten, het was wel lang dat hij moest wachten, want er bestonden geen meeneem-Chinezen in die tijd. Of McDonald's of zo, dat bestond daar ook niet. Nee, ik kon niet met zijn ezel binnenrijden op de drive-in van een fastfood restaurant, dat ging niet. Hij was verplicht om dat volledig zelf klaar te maken. En heb je het gelezen in vers 19? Niet alleen een geitenboksje, maar één eva tarwebloem. Op de Filipijnen heb ik gezien hoe dat ze geitenboksjes slachten. Ze hebben daar drie man voor nodig en dat duurde, 3-4 uur duurde dat. En hier zat Gideon moederziel alleen. Ik heb dat opgenomen op video, als iemand dat een keer wil zien. Moet maar het teken, ik zal het wel een keer opsturen via mail. Het is geen prettig zicht. Het mes was nog bot op de hoop toe. Dus, juist maar eens meegeven. Soms een beetje verlichting in de preek steken. Dus, Gideon slacht niet alleen. Het geitenboksje, we lezen ook dat hij er één eva tarwebloem aan toevoegt. Weet je hoeveel dat een eva is? 16 kilo. Oké? Je moet rekenen dat er een tijd van schaarste was, 16 kilo. En dat was goed voor 45 mensen te voeden, Eén eva tarwebloem. Dus, je kon daarmee 45 mensen een hele dag voeden, met dat geitenboksje nog een keer te samen, dat was een heuse karwei, Dus het zou een hele tijd duren voordat hij dat allemaal heeft klaargemaakt. En de engel wachtte dan gewoon maar. Maar het zou Gideon niet alleen tijd kosten, het zou hem ook een enorm groot offer kosten. Want, we hebben gelezen in vers 4, moet ik je lezen wat er al staat, hé, dat de Israëlieten geen schaap of rund hadden om van te leven. Dus, hij offert daar zo'n heel buffet, zo'n heel banket. En tijden was schaarste. En wat zou er gebeuren? Dat moet allemaal er ook op gaan. Zomaar. Vier broers en zussen, het offer van Gideon spreekt hier boekdelen. Hé. Waarom? Omdat Gideon hier begint te beseffen dat het hoogst persoonlijk God is die hem roept. En plotseling is hij hier bereid om grote offers te brengen. Zelfs een klein fortuin te spenderen. Waarom? Als hij maar bevestiging krijgt dat God het is die hem roept. Zie je dat? Ik wil afsluiten. Wij broers en zussen kunnen heel veel leren uit de houding van Gideon. Ik denk dat Gideon onderschat is. Want je moet wel rekenen dat hij wel in Hebreeën 11 staat. En Hans die reeks van geloven, bam, je staat erin. Hè. Gideon. Maar zeer veel respect hebben voor die man. Man van groot geloof. Dus we kunnen heel veel leren. En waarom bevestigt God Gideon? Omdat God zag naar de motieven van Gideon. God zag naar het karakter. Hij zag niet naar dat offer. Hè. Hij zag naar wat erachter lag. Hij zag de bereidwilligheid van Gideon. Hij zag de offervaardigheid van Gideon. En hij zag de toewijding van Gideon. God ziet altijd, broers, naar wat er achter je offer ligt. De manier waarop dat je God dient, moet altijd vrijwillig zijn. Welke offers breng je? Hoe toegewijd ben je? Dat is voor God een offer, niet geen dat je offert. Hetgeen dat je offert is slechts een extensie van onszelf, die we op het altaar leggen. Daarmee wil ik afsluiten. Een vers met hoofdstuk 12 uit Romeinen, het is één vers, ik ga het u voorlezen. Broeders en zusters, roept Paulus ons op, hij pleit en zegt, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als levend en heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dit is de ware eredienst voor u. Wil je weten wat dat de ware eredienst is, wat dat ware christendom is? Niet naar de kerk komen, hè? Bereid zijn, toegewijd zijn, offers brengen, volledig overhaven. Dat is de ware eredienst. Tot daar.